Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, voorganger, spreker in deze gemeente. En ik heet u van harte welkom in deze dienst, op deze Sabbat. Het is een virtuele dienst, want in verband met het coronavirus kunnen we niet bij elkaar komen. En verder zijn we ook een gemeente in oprichting. En doen we dit ook vanuit thuis, bieden we de diensten aan. Voor degenen die willen komen en anders voor degenen die op internet graag naar het woord willen luisteren. De afgelopen weken zijn we bezig geweest, behalve dan Pasen, met de vruchten van de Heilige Geest. En die lezen we in Galaten 5. En we hebben de vorige week hebben de vrucht geduld bestudeerd. Om er weer even in te komen in het thema, neem ik het nog even kort met u door, samenvattend, voordat we verder gaan met de volgende vrucht. En de volgende vrucht, dat is vriendelijkheid. En vriendelijkheid, dat heeft te maken met liefde, met vrede, met geduld. En zo kunnen we vriendelijkheid ook tentoonspreiden en overbrengen naar andere mensen, onze medemens, onze naaste, op een oprechte manier. En op een manier zoals God dat heeft bedoeld. Maar eerst nog even de samenvatting dus, zoals ik zei, van wat is geduld? Geduld, dat is van als iemand wordt als geduldig aangeduid, als deze in staat is te leven met onvoldane verlangens of onvervulde wensen, of de vervulling hiervan al dan niet bewust uit te stellen. Dat was de definitie die we vorige week hebben gevonden. En samenvattend als verklaring van wat is geduld. Geduld is ook de eigenschap om een situatie die men als negatief ervaart, zolang, zoals bijvoorbeeld lang moeten wachten op iets, of een provocatie naar jezelf toe, te kunnen verdragen zonder kwaad te worden of ander ongewenst gedrag te vertonen. Dus dat geduld, dat heeft nogal wat voeten en aarde. Dat geduld is dus een hele mooie eigenschap als iemand geduldig is. Maar wanneer is er dan sprake van geduld? Nou, we hebben natuurlijk van nature een stuk ongeduld in ons. Want kleine kinderen hebben geen geduld. De een wat meer dan de ander, afhankelijk van het karakter natuurlijk. Van de erfelijke belastbaarheid of onbelastbaarheid. Maar dat geduld is maar heel beperkt. Maar tijdens onze bekering ontvangt de nieuwe gelovige, dus de pas bekeerde, de nieuwe discipel van Jezus, wel de eigenschap, die vrucht van de Heilige Geest, en dat is ook de vrucht van de bekering, geduld. Maar die vrucht, die eigenschap, moet zich natuurlijk wel nog verder ontwikkelen tot volledigheid, volmaaktheid, volwassenheid. Dus het is aan één kant volmaakt, dat geduld wat God geeft is al volmaakt, alleen het is een zaadje wat geplant is door de Heilige Geest in ons. En dat zaadje, dat moeten we voeden, dat moeten we water geven, moeten we grondstoffen geven, voedingsstoffen geven en dan verzorgen. En dan gaat het groeien. En als we daarmee aan de slag gaan en ons daarmee bekommeren, en dat geldt voor elke vrucht van de Heilige Geest, dan wordt dat plantje groter en groter en groter, tot uiteindelijk volwassen en dan gaat het bloeien, dan kan het zich vermenigvuldigen, dus dan gaat het bloeien. En dan komen de zaadjes, maar ook vruchten. En die vruchten, dat moeten lekkere vruchten zijn. Dat moeten eetbare vruchten zijn voor andere mensen. Zowel voor jezelf, maar ook voor andere mensen, want dan vermenigvuldigt zich dat. Dan hebben we er echt wat aan en dan heeft Gods werk er ook echt wat aan. En waarom is geduld dus belangrijk? In je gewone seculiere leven heb je op allerlei gebieden geduld nodig. En je hebt dat geduld nodig om met je naasten te kunnen blijven omgaan op een manier zoals de maatschappij dat van je verwacht. En God verwacht ook van ons dat we geduldig zijn. En ons, zoals ik net zei, daarin beoefenen om daardoor God te eren en je naasten, je broeder en zus, om ook de wereld in liefde te kunnen dienen. En te kunnen helpen ook. En wat is dan geduld van God? De Bijbel spreekt veel over geduld. Geduldig zijn als positieve eigenschap van de mens. Maar geeft ook vaak weer dat God zeer geduldig is. In Exodus 34 vers 5 tot 7 heb ik u voorgelezen. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Dat gaat over Mozes op de berg Moria, waar hij de stenen tafelen kreeg, oftewel de berg Sinai. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Kijk, dat is het geduld van God. God heeft zo oneindig veel geduld, anders had hij de aarde en de mensen erop al lang vernietigd. Kijk om ons heen wat allemaal gebeurt tegen God. Abortus, euthanasie, geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, hebzucht, diefstal, berovingen, leugens. Dat doet bijna iedereen. Zou je dat zeggen? Je zou bijna zeggen van nou, we leven in een wereld van leugen en bedrog. Want we hebben zelfs in Nederland een gezegde dat luidt, een leugentje om best wil. Daarmee wil men zeggen, ach ja, dat is maar een klein leugentje en dat is voor de goede zaak, weet je. Dan moet je niet zo zwaar aan tillen, dat is goed. Dat is beter dan dat ik de waarheid vertel en dat daar de oneenigheid komt of dat daar de verdriet veroorzaakt wordt. Nee, een leugentje om best wil, dat houdt alles rustig. Nee, dat is niet de bedoeling. Een leugentje om best wil is een leugen in Gods ogen. Een leugen in Gods ogen leidt tot de dood, de geestelijke dood, en het loon op die geestelijke dood is de hel. Lees u maar de Bijbel, dat staat het in. Maar wanneer ontvangen wij dat geduld van God, zoals God dat bedoelt? Zoals we hebben gelezen in de verzen van het thema Vruchten van de Heilige Geest, geeft God geduld als vierde vrucht van de Heilige Geest. Al die vruchten ontvangen we dan ook als zaadjes in ons hart, onze ziel, bij onze bekering. Het doel van God is, zoals ik dat straks al zei, dat dit zaadje gaat ontkiemen en gaat groeien tot een volwassen plant, boom, hoe je het wil noemen, als symbool. En dat betekent dus, als je liefde groeit, dan groeit die andere vruchten, dan groeien die andere vruchten, dus ook, want alles hangt vast aan die liefde. Want ik las er straks een vers, dat kan ik nou even niet erbij pakken. Waar was dat nog eens? Ik geloof 1 Korinthe. Ja, 1 Korinthe 13, de uitnemendheid van de liefde. Kijk, in vers 4 staat dan, de liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze bedenkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. En even kijken. Ja, nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En ik las eigenlijk een ander vers nog. Die staat hier niet in. Maar als je dat goed leest en goed bedenkt. Dan wil dat dus ook zeggen, de liefde. En dat stond in een ander vers. Dat vind ik nou even niet zo. Van, daar staat, de liefde bewerkt vrede. Die vrede bewerkt geduld. En die geduld bewerkt dus vriendelijkheid. Want je kan niet oprecht vriendelijk zijn tegen iemand als je ongeduldig ten opzichte van die persoon bent. Dan ben je niet oprecht vriendelijk. Dat hou je maar even vol. Je bent eventjes vriendelijk in het begin, daarna word je ongeduldig. Nee, blijf vriendelijk. En als je ongeduldig bent, heb je geen vrede. Die rust en vrede in je hart is er niet, want je wordt onrustig. Je wordt ongeduldig. En door dat ongeduld gaat die liefde verloren. Dus dat geduld is heel erg belangrijk. En dat hangt allemaal met elkaar, aan elkaar vast eigenlijk, die vruchten van de Heilige Geest. Daarom staat dat ook in die volgorde. En wat bewerkt dat geduld van God dan uit? Nou, de apostel Jacobus, ik wou bijna zeggen Paulus, maar Jacobus, roept ons op om geduld te oefenen tot versterking van ons hart, totdat Jezus Christus terugkomt om te oordelen. Dus, geduld oefenen, dat heeft de uitwerking dat je hart versterkt wordt, en dat moet je volhardend doen, totdat Jezus terugkomt om te oordelen. Of dat je leven ten einde is, voor die tijd. Hè? Want niet iedereen maakt dat mee levend. Dus, dat kost dus volharding, oftewel doorzettingsvermogen. Het loon van dat doorzetten is dat God u vervolgens op rijke wijze ook gaat zegenen. Dat lees je in Jacobus 5, vers 7 tot 12. En dat is een ontzettend mooie belofte van God aan ons. En dat geeft hoop en zin in volharden, in geloof, hoop en gebed, om ook trouw te zijn aan Gods geboden, uit liefde voor God en elkaar. En dat is weer dat eerste gebod. Wat Jezus zegt, hij pakt de profeten en de geboden, de 10 geboden, pakt hij samen. Als hij zegt, als antwoord op zo'n farizeer, Heer, wat is het gebod? Of ja, wat is het grootste, het belangrijkste gebod, wordt hem eigenlijk gevraagd. En dan pakt Jezus eigenlijk de samenvatting van de 10 geboden. En hij zegt dan, heb God lief met heel uw kracht, heel uw macht, heel uw ziel, en heel uw verstand. En het tweede gebod daaraan gelijk is, dus niet, het is maar het tweede gebod, komt op tweede plaats, nee, daaraan gelijk heb je naast lief als jezelf. En dan is het logisch dat de discipelen vragen en de mensen vragen, wie kan dan behouden worden? Want wie kan je naast lief hebben? Als iemand je zo keer op keer kliert, treitert, vernedert, mishandelt, op welke manier dan ook, kan je die persoon dan nog blijven liefhebben? Een natuurlijke reactie is dat je die persoon gaat haten. Maar het onderscheid tussen de wereld en een kind van God is, dat de wereld die vervalt dan in haat, en een kind van God die haat de daad, de zonde die persoon doet, maar heeft die persoon lief. Want het is een ziel die ook gered kan worden misschien. Als God genadig is en hem de ogen opent, kan die persoon gered worden, ongeacht wat hij heeft gedaan. En waarom zeg ik dat? En daar heb je best wel mee geworsteld in het verleden, door bepaalde dingen die zijn gebeurd, in mijn omgeving, mijn persoonlijke omgeving, dat ik zoiets heb van, heeft God daar wel genade voor? Als iemand jaar in jaar uit dat soort vreselijke zondes doet, en mensen daardoor erg benadeeld en beschadigd, hoe kan God daar geduldig mee omgaan? Hoe kan God die persoon dan nog lief hebben? Nou, dan moeten we terug naar Pasen. Moeten we terug naar Goede Vrijdag. Waar Jezus aan het kruis genageld wordt, of werd moet ik zeggen, maar op dat moment wordt, en dat hij omhoog gehesen wordt, en naast hem zijn 2 moordenaars, die worden ook omhoog gehesen, worden ook gekruisigd, dezelfde dood, straf hebben die gekregen, en de ene begint te spotten, en die ander zegt dan, wij hangen hier schuldig. Wat bespot je deze man, die is onschuldig. En dan wendt hij zich tot Jezus en dan zegt hij, Heere, gedenk mij in het paradijs, als u in uw koninkrijk bent gekomen. Dus, dat wil zeggen, want dat stond wel boven, koning der Joden, maar hij ging wel aan het kruis. Hij ging niet hier als Willem-Alexander op de troon zitten. Of het nou één keer per jaar is, of het hele jaar. Jezus deed dat niet. Die gelegenheid kreeg hij ook niet. En die gelegenheid had hij kunnen krijgen, want voordat hij met zijn prediking begon, en hij de verzoeking in de woestijn, dat 40 dagen vasten, niet eten, niet drinken, maar alleen bidden met zijn vader, van toen de Satan bij hem kwam, en hem uiteindelijk om een hoge berg leidde, en hem zei, dit alles geef ik u. U krijgt van mij die macht om dit alles te hebben. Om hierover te heersen. Dus met andere woorden, u zal de rijkste man op aarde worden. De machtigste man op aarde. Dan hoef je maar één ding voor te doen. Dat is kniel voor mij en aanbid mij. Tja, wat een brutaliteit van die Satan. Hij is uit de hemel geworpen op de aarde. Tussen de mensen. De schepper van hemel en aarde is als mens gekomen op de aarde. Voor het verzoeningswerk te volbrengen. Het verlossingswerk. Om die macht van die Satan te breken. En hij probeert het nog even. Hij probeert zijn schepper te verleiden. Om hem te aanbidden. Wat een brutaliteit. Had hij nou echt gedacht dat Jezus daarin zou trappen? Als God? Als schepper van hemel en aarde, al was hij hier op aarde 100% mens, hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist wie hij was. Hij wist welke macht hij had van zijn vader. Dat wist hij. En hij zegt, de tekst, het eerste gebod in de Bijbel, bij de 10 geboden, aanbid God. Alleen. En niks anders. Niemand anders. En dan zegt hij, ga weg van mij, Satan. Dus rot op. Dat heb ik ook wel eens gezegd tegen de Satan. Als hij mij aanviel, of zijn demonen. En ik heb zware strijd moeten strijden, met name 2018 moet ik zeggen, ja. Heb ik een zware strijd moeten strijden. Maar, door de kracht van God heb ik dat overwonnen. En door de kracht van God heb ik die demonen weg kunnen sturen. De ruit ermee. Want hier in dit huis heerst de Heilige Geest. In mijn hart is geen plaats voor de Satan en demonen. In mijn hart is alleen plaats voor de Heilige Geest. Amen als u dat ook kan zeggen. Halleluja, prijs de Heer. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, we zijn de inleiding nu voorbij. En nu gaan we met die vijfde vrucht van de Heilige Geest, vriendelijkheid, verder. En laten we dat vers nog eens een keer lezen. De vrucht van de Heilige Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld. Tot zover waar we gekomen. Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 vers 22. We zijn nog steeds in dit thema bezig en dezelfde structuur houden we aan. Met het zoeken naar antwoord op die vragen, wat is die vriendelijkheid? Wanneer ervaren we vriendelijkheid? Waarom hebben we vriendelijkheid nodig? Wat is vriendelijkheid van God? Wanneer geeft God vriendelijkheid? En wat bewerkt die vriendelijkheid? En deze vragen gaan we, net als de afgelopen weken, stap voor stap kort bestuderen in deze dienst. Wat is vriendelijkheid? Als we gewoon het woordenboek erbij pakken en wat definities ook opzoeken, dan komen we hierop uit. Vriendelijkheid betekent aardigheid. Dus wat iets aangenaam wordt, maakt. Niet woord maakt. Wat iets aangenaam maakt. Dat is aardigheid. Beminnelijkheid, voorkomendheid. Dus een voorkomende persoon zijn. Van... Iedereen vindt je vriendelijk, iedereen vindt je aardig. Beleefdheid. Je bent netjes. Beleefdheid is dus ook een sociale vaardigheid die de omgang in de maatschappij vergemakkelijkt. Het is fijn als mensen beleefd weten te zijn. In essentie komt beleefdheid neer op het respect voor iemand tonen door middel van zijn haar houding en etiketten. Dus als ik een vreemde tegenkom, dan zeg ik niet jij, maar dan zeg ik hallo en dan u. En tegen mijn ouders zeg ik ook netjes u. Tegenwoordig gebeurt er steeds meer jij en jou aan voornamen. Ja, daar ben ik niet zo van. Daarmee gaat die beleefdheid, die respect voor hem, die gaat verloren. En dat vind ik jammer. Hartelijkheid, behandeling met warme genegenheid, gastvrijheid ook. Innemendheid, een aantrekkelijk, charmant overkomen. Liefelijkheid, prettig, aantrekkelijk voor overkomen. Dus innemendheid en liefelijkheid liggen tegen elkaar aan. Het ene komt bij het, aantrekkelijk overkomen ook nog charmant en bij het andere prettig. Minzaamheid, vriendelijk in de omgang. Welwillendheid, compassie, goedheid, goedertieren, inschikkelijk, mild. Kijk, daar zie je ook eigenschappen van gedulden terug. Inschikkelijk, mild, goedheid, compassie. En dan de beschrijving eigenlijk, de definities van vriendelijkheid. Daar heb ik op internet de volgende beschrijving van gevonden. In zijn algemeenheid is vriendelijkheid een positieve eigenschap. Dat blijkt wel uit het feit dat vriendelijke mensen er betere relaties met anderen op nahouden. Anderen willen graag bij vriendelijke mensen zijn en met ze samenwerken. Een minder grote kans hebben om hart- en vaatziekten te krijgen dan mensen met een vijandige, ongeduldige en meer competitieve opstelling. Een van die redenen is dat vriendelijke mensen meer vergevingsgezind zijn, waardoor ze stress beter kunnen loslaten. Dus, vriendelijke mensen hebben meer liefde in zich. Want vergevingsgezind kan je alleen maar zijn als je iemand lief hebt. En als je geduldig bent, als je compassie kan hebben, als je vrede wilt hebben. Dus dat heeft allemaal weer ermee te maken bij die voorgaande vruchten. Een nadeel is dat vriendelijke mensen soms te veel over zich heen laten lopen. Ze cijferen zichzelf liever weg dan dat ze een ander kwetsen. Met de jaren worden mensen vaak iets vriendelijker, de scherpe kantjes gaan van hun persoonlijkheid af, ze worden geduldiger en tonen meer begrip voor anderen. Die verandering in persoonlijkheid gaat echter heel langzaam en neemt decennia in beslag. Kijk, dat is de ontwikkeling. Dat is de ontwikkeling van nature, maar vanaf je bekering is dat ook een geestelijke ontwikkeling. Van een babytje, die nog alles bijgebracht moet krijgen, naar een peutertje, naar een kleutertje, naar een kind, naar een tiener, naar een puber, adolescent, naar volwassenheid. Dus wij kunnen als volwassen christenen niet van een pas bekeerde hetzelfde verwachten als wat we onderling als lang bekeerde van elkaar zouden moeten kunnen verwachten. En dat zeg ik even bewust zo, want sommige mensen die zijn al heel lang bekeerd en die staan eigenlijk nog steeds in de kinderschoenen. Die zijn lui geweest. In een geestelijke groei. Maar even over het algemeen gezegd, van wat de normale ontwikkeling is, dat is dat als je, hoe langer je bekeerd bent, hoe meer je bent toegegroeid om een pilaar in de gemeente te zijn, toch? Dat is de normale ontwikkeling. Zodat de jongbekeerden jou als voorbeeld kunnen nemen om zich daaraan te spiegelen en te toetsen. Zo zou het de mensen moeten zijn in de gemeente. Ideale situatie. Wanneer ervaren we dan vriendelijkheid? We hebben zojuist onder aangehoord en gelezen dat mensen graag bij vriendelijke mensen in de buurt willen zijn en met zulke mensen willen samenwerken. Ik heb bijvoorbeeld in Heerlen een tijd gewoond. Dat is een plaats, een stad in Zuid-Limburg in Nederland. Helemaal in het zuidoosten van Nederland. En mensen liepen langs me heen zonder goedendag te zeggen. Nu had ik dat ook kunnen doen en lekker stoïcijns voor me uitkijken zonder te groeten. Hier in Toren is dat hetzelfde. Maar na een paar keer kwam toen in mijn gedachten, als je daar nu eens zelf mee gaat beginnen. En dan kan je toch kijken hoe de ander daarop reageert. Dus ik ben begonnen om vriendelijk met een lach op mijn gezicht goedendag te zeggen. Of goedemorgen te zeggen, goedemiddag te zeggen. En sommige mensen die kijken je dan aan met een blik van wat moet jij van me? Maar anderen die zeiden echt op meteen vriendelijk en een beetje verbaasd. Goedendag terug. Dat ben ik blijven volhouden en de mensen die vaker langsliepen zeiden uiteindelijk uit zichzelf goedendag tegen mij. Daaruit kan je dus ook concluderen dat als je jezelf vriendelijk opstelt naar anderen, dat een effect heeft op die ander, zodat die ander ook vriendelijkheid naar jou gaat betonen. En daardoor ervaren mensen dat je aangenaam bent om mee om te gaan. Dat je een fijn persoon bent. En dat is precies datgene wat een christen moet zijn. Wil een christen een voorbeeld zijn en mensen aansporen, dan moet een christen vriendelijk zijn. En niet stoïcijns oogkleppen op, ik doe mijn eigen ding. Nee, ik vond dat toen net ook zo heel mooi in die beschrijving eigenlijk van wat is eigenlijk vriendelijkheid. Van de wereld die noemt dat het nadeel. Dat vriendelijke mensen soms te veel over zich heen laten lopen. Ze cijferen zichzelf liever weg dan dat ze een ander kwetsen. Kijk, buiten dat leugentje om best wel ja of nee. Want dat is gewoon nee. Willen wij natuurlijk nooit iemand kwetsen. Gebeurt dat wel? Ja. Waarom? Omdat we in een gebroken wereld leven. Mensen je verkeerd begrijpen. Je zelf misschien verkeerd hebt uitgedrukt. We maken fouten. Ja. We zullen altijd iemand kwetsen. Want we kunnen het nooit iedereen naar hun zin maken. Zo kan ook niemand het ons naar onze zin maken. En niemand bedoel ik dan niet één persoon. Want dat kan wel. Maar iedereen. Alle mensen op deze wereld kunnen het ons niet naar onze zin maken. Want ze hebben hun eigen gedachten, hun eigen leven, hun eigen filosofieën, hun eigen theorieën, hun eigen levensbeschouwingen, hun eigen achtergrond, hun eigen ontwikkeling. Maar als we daarvoor hebben we dus ook dat geduld nodig van onvriendelijk te kunnen blijven. En niet om dan maar te zeggen, oh ja, laat maar zitten. Weet je? Een verloren zaak. Je krijgt me op mezelf en is prima. Nee, dat is geen christelijke houding. Als we vriendelijk willen zijn naar andere mensen en mensen willen trekken en bewegen om kind van God te worden, om nieuwsgierig te worden naar God en naar de Bijbel en naar hoe wij leven als kind van God, dan moet je vriendelijk zijn. Anders stoot je die mensen af. Dus dan ben ik eigenlijk al vooruitgelopen op het antwoord op die vraag, waarom hebben we die vriendelijkheid nodig? En dat voorbeeld wat ik net gaf over een aantal jaren terug toen ik nog in Heerlen woonde, en zeker in die beginperiode, toen zag je dus, daar zie je dus uit, van dat je vriendelijkheid terugkrijgt als je volhardt in vriendelijkheid. Maar daar blijft het niet bij. Ik heb voor mezelf gemerkt dat het mij blij maakt als ik vriendelijk tegen mensen ben. Want je merkt dat of die ander iets terugzet of niet. Maar je merkt dat dat toch iets doet met die persoon als je goed oplaat. Je ziet dat het die ander wat opfleurt. En uiteindelijk ontvang je dus ook, zoals ik zei, die vriendelijkheid terug. En in het begin van deze studie hebben we ook gelezen dat uit onderzoek is gebleken dat vriendelijke mensen minder kans maken op hart- en vaatziekte, de mensen die overgrote deel onvriendelijk zijn. Dat komt omdat vriendelijke mensen minder stress ervaren dan onvriendelijke mensen. En apostel Paulus spoort de gemeente in Filippi aan om vriendelijk te zijn, en dat zullen we even lezen, dat staat in Filippenzen 4, en dan lees ik u de verse 4 tot en met 8 voor. En even voor diegenen die dat nog niet weten, Ik lees de tekst altijd voor uit de herziene Statenvertaling. Maar neem gerust uw eigen Bijbel erbij. Kijk wel even of het versnummer of dat overeenstemt. Dat er, ja, in sommige Bijbels weet ik dat dat versnummer anders is. Dan is het vers eerder of vers later. In verband met de zinsopsplitsingen. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, en natuurlijk zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. De apostel Paulus slaat hier de spijker op de kop. Als je dat hier leest, dan merk je op in deze verse dat Gods vrucht, oftewel de vruchten van de Heilige Geest, altijd met elkaar verbonden zijn. En deze vruchten dan ook nooit los van elkaar kunnen zien. We hebben de vorige week de blijdschap bestudeerd. En het is straks nog eventjes, is alweer een paar weken terug. Ja, vorige week hadden we geduld. Dus blijdschap hebben we daarvoor nog bestudeerd in de Bijbel. En daar lazen we toen over goede raad van apostel Paulus. Verblijd u altijd, verblijd u. Daarvolgens schrijft hij dan onze welwillendheid. Dat is dus de vriendelijkheid die God in ons heeft gelegd. Dat we die bekend moeten maken bij alle mensen. Zeker niet alleen in woord, maar juist in gedrag, in daden. Hoe kan je vriendelijk zijn naar andere mensen ook als je geen blijdschap in je hart ervaart? Dat is toch niet mogelijk? Als je niet blij bent van binnen, dus geen blijdschap in je leven ervaart, dan kan dat ook niet naar buiten komen, toch? En die blijdschap ligt nauw aan vriendelijkheid. Maar waarom moeten we nou die vriendelijkheid betonen? Nou ja, goed. Eigenlijk hebben we dat al behandeld. Maar het antwoord op die vraag lezen we in dat vers 5. Namelijk, de Heere is nabij. Daarom moeten we dat doen. Als Jezus, de Heere, bij ons in de buurt is, hoe kan het dan zijn dat kinderen van God niet blij zijn? Is toch onmogelijk als wij zeggen, de Heilige Geest woont in ons? En we lopen de hele dag met een zuurpruim gezicht rond. Dan zijn we aan het liegen. Dat bestaat niet. Zeker heb je goede periodes en minder goede. Of hele zware periodes zelfs in je leven. Dat is het leven hier op aarde. In een gebroken wereld. Met dood, ziekte, verderf en alles om je heen. En wat wij ook zullen ervaren in ons leven. Maar door dat alles heen moet die blijdschap van God, die blijdschap dat wij verlost zijn en dat als een dierbare die ook God dient, sterft, naar de hemel ons voor is gegaan, dan hebben wij als mens natuurlijk wel verdriet en dat gemis. En dat is ook heel natuurlijk en dat moet ook zo zijn. En dat is helemaal prima. Maar om je daar helemaal in te laten verzwelgen, dat is niet prima. Want die persoon is ons voorgegaan. En wil je die persoon terugzien, dan zou je wat voor moeten doen. Dan moet je die blijdschap vasthouden, die God in ons heeft gelegd, bij de bekering. Toen was je blij. Ik vergelijk dat vaak met een verliefdheid. Als je verliefd bent, dan wil je alles voor die persoon doen. Om die persoon blij te maken. Nou, broeders en zusters, om dan niet verder op dat onderwerp in te gaan, die verliefdheid die je toen voelde, die moet je voelen elke dag voor God. En het liefste, die overstap van verliefdheid naar houden van, dat nog meer. Want als je echt van God houdt, als je echt van God, Jezus houdt, dan maakt niks uit wat gebeurt. Je bent standvastig en je blijft trouw aan God en zijn gebod en zijn woord. Niet omdat dat moet, omdat er anders een straf van hel tegenover staat. Nee, want die krijgt hij toch als hij dit fenomeen, als hij dit niet doet. Niet een fenomeen, is een fout woord. Maar als je dit niet kunt, vanuit het diepste van je hart, om uit liefde voor God uw hele leven in te zetten. Een hele leven daaraan te geven. Aan God. Aan zijn woord. Om trouw te zijn. Dat op de eerste plaats. Op de plaats waar je bent. Eenzaam of niet eenzaam. Ben trouw. Blijf standvastig. Ben blij. Daarvoor zegt Paulus ook hier. Van met dankzegging. Laat al uw verlangens. En alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ik heb gehoord van een prediker, ik kan rustig zijn naam noemen. Zijn achternaam weet ik even niet. Matthijs is zijn voornaam. Van de gemeente De Bron in Heerlen. Landgraaf Heerlen zijn die gevestigd. Daar ben ik een tijdje lid geweest. Voordat ik vertrok naar Rotterdam. Waar ik een aantal jaren heb gewoond. Die gaf toen het voorbeeld van als je in gebed gaat bij God, dan is dat alsof je een koffertje met zorgen en verlangens en wensen meeneemt. En als je dan knielt voor zijn troon, dan maak je dat koffertje open en dan leg je dat allemaal voor Gods troon neer. Maar de fout die veel christenen maken is dat als ze amen zeggen, het koffertje dichtklappen, en weer weggaan bij de troon, naar een dagelijks gewone leven. En dat koffertje hebben meegenomen. Wat verlangt hij dan voor God? Wat moet God dan doen? Je hebt God niks gegeven. Je hebt God dat wel gevraagd, maar vervolgens neem je alles weer mee. Het is hetzelfde als dat de regering aan de koning een belangrijke grondwetwijziging of belangrijke wijziging in de wet voorlegt die hij moet tekenen. En voordat hij zijn pen kan pakken, neem je dat weer mee. Hetzelfde. Of wat dichter bij jezelf. U hebt gesolliciteerd. En u gaat naar de nieuwe werkgever toe. En u legt daar, hij legt het contract voor u neer. En u wilt het tekenen. En hij pakt dat blaadje weg. En dan moet je weg. Dan loopt hij weg. Dan sta je toch met lege handen. Dus dan laat je God op mijn lege handen staan. Dus doe dat niet. Leg dat koffertje open voor hem neer. En dank en prijs God ongeacht uw omstandigheden. Doe dat. Dat troost. Dat troost u, broeder en zuster en geliefde toehoorder. Als u dat doet, dan kan God u troosten. Op de eerste plaats. Dan kan God zorgen dat zijn goddelijke blijdschap in uw hart blijft. En die hebben we nodig om vriendelijk te kunnen zijn, om geduldig te kunnen zijn, om vrede te kunnen ervaren in ons hart. Om die liefde van God te ervaren. En dat toch ongeacht uw omstandigheden door te kunnen geven aan andere mensen. Tot eer van God. En om terug te komen op wat hij zegt van de Heer is nabij. Als Jezus, onze Heere, dus nabij is, dan is die bruidegom bij u. Dan is de bruidegom bij u. Dan ben je toch blij? Een bruiloft, ik heb pas mijn bruiloft beleefd, 3 maanden terug, bijna, in Suriname. Een kleine kring was dat, vrij kleine kring. En ongeacht wat, mijn familie kon niet daar zijn. Die hadden niet de middelen en de mogelijkheden om daarheen te kunnen gaan, van met verlof en met alles wat erbij komt kijken. Dus, dat hebben ze trouwens nog te goed hier in Nederland van me. Maar, om even terug te komen, dat is de mooiste dag van je leven. Zo'n bruiloft. Want, met je geliefde, ga je eindelijk dat ja-woord zeggen. Je wordt eindelijk met elkaar in de echt verbonden. Dat is zo fijn. Dat vindt iedereen fijn. Dat is een blije dag. Dus als die bruidegom onder ons is, dan is het toch blijdschap. En als hij nabij is, dan voelen we zijn vriendelijkheid toch zeker in ons. En alleen dat geeft ons al blijdschap. Dan worden we blij en dan moet dat zichtbaar zijn en merkbaar zijn in ons leven. Niet geforceerd, maar dat moet vanzelf komen. Dus als we zelf vriendelijkheid in onszelf ervaren, dan kunnen we die dus ook doorgeven aan anderen. En kunnen we dus vriendelijk zijn naar andere mensen toe. Waardoor we aantrekkelijk zijn om mee om te gaan. Wat is vriendelijkheid van God? God spreekt over zijn vriendelijkheid in Jesaja 66 vers 12 tot 14 lees ik u voor. Want zo zegt de Heere, zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier en de luister van de heidevolken als een alles wegspelende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden, zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten, ja. In Jeruzalem zult u getroost worden. U zult het zien. Uw hart zal vrolijk zijn. En uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de Heere gekend worden door zijn dienaren. Maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn. Kijk, die voorgelezen verzen, die zijn wat anders dan de oude Statenvertaling. Want er zijn namelijk wat woorden weggelaten. Want in vers 12 staat daar in de laatste zin zeer vriendelijk vertroeteld worden. Hier staat vertroeteld worden, maar in de oude Statenvertaling staat zeer vriendelijk vertroeteld worden. En als we ons kunnen voorstellen hoe liefhebbende moeder haar baby vertroetelt, dan zien we dat zij zeer vriendelijk is naar haar baby, naar haar kindje. Dat is vlees van haarzelf, bloed van haarzelf. Zo is God naar ons. Zo zorgt hij voor ons. Dat is die vriendelijkheid en nog dieper zelfs die God naar ons bewijst. Want wij zijn vlees wat hij heeft gemaakt. Wij zijn bloed wat hij heeft gemaakt en gegeven. We zijn geschapen naar zijn beeld. Wanneer geeft God zijn vriendelijkheid dan? Ook die vrucht geeft God bij onze bekering tot hem. Met de opdracht daarbij, zoals ik al een paar keer heb gezegd, om die vruchten te laten ontwikkelen tot rijpe vruchten, oftewel tot eer van God en tot zegen voor anderen. En tot opbouwing voor jezelf, zeg ik even erbij. Wat bewerkt die vriendelijkheid dan? Die vriendelijkheid bewerkt liefde. Liefde voor andere mensen, voor je broeders en zusters in de gemeente. Ik lees u 1 Thessalonicenzen 2, de eerste 8 versen voor. Dan schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Thessalonica, want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet tevergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven. En ging ook niet met bedrog gepaard. Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwensel voor hebzucht. God is onze getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus u tot last zouden kunnen zijn, maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Hieruit concluderen we dan ook dat alle gaven van de Heilige Geest met elkaar samenhangen niet los van elkaar verkregen kunnen worden van God, omdat ze elkaar namelijk versterken. De apostelen hadden de liefde voor het evangelie van God in hun hart en de opdracht van God aanvaard, want dat is een keuze, om dat evangelie door te geven aan anderen, wat die anderen er ook van vinden en hoe zij ook op hen zouden reageren. Door die liefde en het geloof konden zij het geduld opbrengen en die vriendelijkheid betonen aan broeders en zusters, die ze echter ook moesten vermanen. Dus terechtwijzen. Die liefde ging dan ook verder dan gewoon aardig zijn. Nee, ze konden echte diepe vriendelijkheid betonen. En die broeders en zusters in hun hart koesteren, liefhebben, vriendelijk vermanen en troosten in alle liefde. Dat is wat God van ons vraagt, als hij ons zijn eigenschappen geeft bij onze bekering. Hij plant dat dus als een zaadje en wij moeten het laten groeien door dat zaadje goed te verzorgen. Zo horen wij in onze eigen gezinnen, onze families, in de gemeente elkaar lief te hebben. Zeer vriendelijk te koesteren zelfs. Dan hebben we ook oog voor elkaar. Dan vermanen we elkaar terecht, wijzen we elkaar in liefde. Dan helpen we elkaar ook waar het nodig is. En dan leren we onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus het ons heeft geboden te doen. Dan maken we geen ruzie met elkaar, negeren we elkaar niet, bedreigen we elkaar niet, maar zijn we juist vriendelijk naar elkaar en hebben we elkaar lief. Ik lees er nog een vers voor uit 2 Timotheüs 2 vers 24. Dat apostel Paulus schrijft het aan Timotheus. Dat was een leerling van hem. Leerling voorganger, leerling broeder, apostel. Ja, apostel niet, maar een voorganger. Die hij in 1 Timotheüs 1 zelf zijn zoon in geloof noemt. Dus vers 24. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen, dus vaardig om te onderwijzen. En iemand die de kwade kan verdragen. Dus als iemand het woord niet accepteert en hij komt heel boos naar die voorganger toe, dan moet hij dat kunnen verdragen in geduld. Die vrede proberen terug te krijgen tussen die persoon en hem. De vriendelijkheid in acht nemen en dat blijven. Maar wel staan voor de waarheid. Niet buigen als een riet, wat met de ene wind zo waait en met de andere wind zo waait en buigt alle kanten uit. Nee, staan blijven als een pilaar voor het woord van God. Peter schrijft ook zo'n oproep aan alle gelovigen, zoals we dat lezen in 1 Petrus 3 vers 8. En ik lees vers 8 tot 12 voor. 1 Petrus 3. Ten slotte, wees alle ingezind. Vol medeleven, heb de broeders lief, zusters ook. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebaat. Want aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Denk hierover na. Wat hier staat. Niet oog om oog, tand om tand. Dat is niet meer in het Nieuwe Testament. Dat was vaak in het Oude Testament het geval. En de wereld hanteert dat nog vaak. Gelukkig niet iedereen. Dan zou het nog erger zijn. Oog om oog, tand om tand. Je hebt mij kwaad gedaan. Wacht maar. Ik pak je terug. Nee. Zegen die persoon. Bid voor die persoon. Zodat God zijn zonde wel bestraft. Maar daarentegen hem beweegt, en dat niet doet alleen maar uit wraak, natuurlijk is de vraag aan God, maar het liefste dat God die persoon beweegt om zich te bekeren van zijn zondige werken. Dat wil dus zeggen dat we niet eens hoeven te zijn en maar oogluikend moeten toelaten, of we ons hoofd moeten afkeren om maar niet te zien en mee te maken van de zonde van andere mensen om ons heen of tegen ons. Nee, dat niet. Ben rechtvaardig. Dat is ook een opdracht. Rechtvaardigheid. Dat is ook een vrucht. Maar doe dat wel in liefde. Liefde voor de ziel. Niet liefde voor de zonde en zijn werken en de boze gedachtes en de slechtheid in die persoon. Wat gevoed wordt door demonen en de Satan in die persoon. Nee. Maar die persoon heeft ook een ziel die verloren gaat. Als hij doorgaat met op die weg te blijven wandelen. Maar als hij ze omkeert en naar dat kruis gaat en daar zijn rugzak met zondes neerlegt en lasten en moeite en verleden en alles, dan staat daar, dan hangt daar, beter gezegd, een Jezus aan dat kruis die daar hing met geopende armen. En dat zegt hij nog, vrees niet, kom. Kom, alle die beladen zijn. Kom. En je krijgt het voor niets. Je krijgt de vergeving voor niets. Geliefde toehoorders. Als u zo iemand bent die zoekend is. Of die alleen maar uit nieuwsgierigheid deze predikatie luistert. Dat onderzoek. Dan ga je verdiepen in Gods woord. Ga God uittesten. Niet op een verkeerde manier. Maar zeg tegen God, van God als u bestaat, of als u daarover twijfelt, toner dan mij. Laat mij uw liefde zien voor mij en open dan mijn ogen, mijn hart, dat ik dat zal ontdekken, dat ik van deze ellende waar ik nu in zit, dat ik daaruit zal komen. En ik zal u dienen. Dat is niet zomaar een belofte, hè, wat u dan gaat doen. Dat is niet iets om maar even een cadeautje te kunnen krijgen. En daarna gaat hij weer verder met de oude weg. Want dan komt hij erger terecht. Komt hij in een ergere situatie terecht. Dan kan ik u ook een briefje geven. Dat staat gewoon in Gods woord. Maar, als u oprecht bent en oprecht zoekt, dan kniel. Kniel voor God neer. En als u nog niet zo ver bent, van dat u zonde besef hebt, dan praat met mensen over Gods woord, over dit woord. Dan praat over wat zonde is. Ga je verdiepen. Lees die Bijbel alvast. Begin dan in het Nieuwe Testament. Dat is wat gemakkelijker dan dat je bij de schepping begint en dan al die verhalen in het Nieuwe Testament gaat lezen. Begin dan in het Nieuwe Testament bij het evangelie van Jezus Christus. Gods Zoon, God zelf. Dan zult u meer gaan zien, zult u meer gaan begrijpen. Oh, heeft Jezus dit gedaan? Oh, dit zegt Jezus. Oh, bedoelt hij dat ermee? Ja, juist. Dat is die vriendelijkheid van Jezus. Hij heeft die vriendelijkheid betoond in zijn leven. Hij is ons grote, almachtige voorbeeld. Een volmaakte voorbeeld. In al die vruchten van de Heilige Geest. En kom op praten anders met een voorganger. Stuur me een berichtje. Ik heb mijn telefoonnummer erbij gezet op de website. Bel me om mijn part. En we praten. We praten over Gods woord. We praten over uw ziel. Over uw vragen. Probeer ik uw antwoord op te geven. En als ik het niet heb, dan gaan we samen in gebed. Dan nemen we een tijd. En dan bellen we elkaar terug met een antwoord. Want God geeft antwoorden in zijn woord. We hebben niet altijd alle antwoorden paraat. We hebben ook niet altijd een bevredigend antwoord. Want misschien is het een antwoord wat u niet wilt horen en niet wilt aanvaarden. Dat zou ook kunnen. Maar die uitnodiging staat. De uitnodiging staat en onze website is www.godswareliefde.nl. En daar vind je ook deze predicaties, deze studies op terug. Die je allemaal kunt beluisteren. Daar leert u ook een hoop van. En ik sluit deze prediking van vanochtend af met die woorden uit het voorgeschreven schriftgedeelte uit Colossense 3. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van volmaaktheid is. En laat vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Amen. Laten we God danken voor zijn kostbaar woord en bidden om zijn vriendelijkheid in ons leven vast te houden, te blijven vasthouden, te laten groeien en groeien en groeien en groeien. Zodat we vriendelijk zijn en aangenaam zijn voor de mensen om ons heen. Ik wens u een rijke zegen Sabbat nog. En ik hoop u weer te ontmoeten binnenkort. Of terug te merken dat u deze predikaties luistert. U mag ook altijd feedback geven van volgende week op de Sabbat. Waarin we verder gaan met het volgende thema in deze serie. Ik wens u nog een rijk gezegende Sabbat, weekend en week toe. Amen.